Ik geef wat ik heb, hou niets apart, open voor u mijn hart. Als een liefdeslied is hier mijn leven, een melodie van vreugde en pijn. En ik bid u, Heer, dat heel mijn leven een symfonie voor u mag zijn. Een symfonie voor u mag zijn. Nu ik bij u kom, in uw heiligdom, omgeven door uw majesteit, leg ik alles, Heer, in uw handen neer. In zwakheid en gebrokenheid, ik geef wat ik heb, hou niets apart, open voor u mijn hart. Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid u, Heer, dat heel mijn leven een symfonie voor u mag zijn. Een symfonie voor u mag zijn. Ik geef wat ik heb, hou niets apart, open voor u mijn hart. Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid u, Heer, dat heel mijn leven een symfonie
Goedemiddag, broeders en zusters. Wat fijn dat u heeft afgestemd op onze kerkdienst. Mijn naam is Klaas Klok en ik ben de dienstdoende ouderling van vandaag. We zijn dankbaar dat we digitaal met elkaar verbonden zijn. De Geest verbindt ons ook zo aan elkaar en aan Jezus Christus. Voor de dienst begint, heeft de kerkraad nog enkele mededelingen voor u. Het Moderamen vergadert woensdagavond. Vragen aan het Moderamen kunt u per e-mail aan de Scriba stellen. En de collecte is vanmiddag voor de Oekraïne-zending. In deze dienst gaat dominee Reitsema voor. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag allemaal. Fijn om elkaar te ontmoeten, ook al is het op afstand. Fijn dat we hier mogen luisteren naar Gods woord, mogen bidden, dat we muziek, mooie muziek mogen maken. We vragen of de Heere onze helper wil zijn. We beleiden dat ook. Laten we dat nu doen. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het eerste dat we gaan zingen is: De Heer is waarlijk opgestaan. Zullen wij bidden. Onze Vader in de hemel, wij willen vanmiddag u ontmoeten en vereren en bezingen. En wij komen met diep ontzag bij u. U bent de God van hemel en aarde, de schepper van alles wat bestaat. U bent de God die redding brengt. Bij u zoeken wij ons geluk, ons leven, onze toekomst. U bent groot en u bent goed, barmhartig, een God van liefde, een God van genade bent u. En een God die hoort, misschien niet altijd zo als wij dat zoeken of verwachten, maar u kwam voor ons geluk naar ons toe in Jezus, uw Zoon, die gekruisigd is, gestorven en begraven, maar die leeft. U gaf uzelf in hem. U bent zeker wel een God die hoort en die lief heeft. En een God die geeft. Heren, wij danken u voor uw woorden van genade en vrede. En wij willen hier hardop zeggen dat we het daar ook helemaal van moeten hebben. Het is niet zo dat wij zo goed zijn of zo goed geloven dat we hier samenkomen of dat we op afstand luisteren. U roept ons in uw nabijheid en wij komen door uw genade, door Jezus. En we willen graag meer van u horen en uw woorden overdenken. Heere, hoor ons. Geef ons een gezegende dienst. Amen. Wij lezen met elkaar uit de brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 1 tot 8... En hoofdstuk 2, vers 4 tot 13.
Ik lees met jullie de brief aan de Colossenzen. Dus, door Gods wil apostel van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus. Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief hebt. Omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid werd verkondigd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwerkt. En dan hoofdstuk 2 vanaf vers 4. Dit alles schrijf ik, opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want, hoewel ik niet lijfelijk aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u en zie ik met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet misleiden door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u ook van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden. Niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold.
De tekst van de preek vindt u in hoofdstuk 2, vers 6 en 7. Daar lezen we dit. Volg de weg van Christus Jezus en u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Onze Heer is opgestaan. Het is Pasen geweest. Onze Heer is opgestaan en wat beloofd werd, is voldaan. Jezus was dood, maar hij leeft. En hij is gezien nadat hij gestorven was. Nee, niemand zag dat hij opstond. Maar hij is wel gezien en er is van hem getuigd dat hij de Christus is, de Zoon van God. Getuigen hebben gezien, geloofd en doorgegeven. De steen in de hof van Arimathea is gaan rollen en vanaf die tijd rolt het evangelie van Pasen de wereld over. Jezus leeft. En hij zoekt ons persoonlijk. Sterker nog, hij wil in ons wonen. Hij woont in ons en wij wandelen in hem. Daar gaat het over in die tekst van Kolossenzen 2, vers 6 en 7. Over de levende Heer en over wandelen in Hem. Dat zie je niet meteen in de vertaling die wij zo net gebruikt hebben, maar wel in andere vertalingen. Ik laat er één zien op de beamer. Dan zien we dat de tekst zo begint. Wel, zoals jullie Christus Jezus de Heer aangenomen hebben, zo moeten jullie ook in Hem wandelen. Ik zou de boodschap als volgt willen samenvatten. Wandel in Jezus, want je gelooft toch in Hem. Doe dan ook wat Hij wil en blijf op Hem steunen. Wandel in Jezus. Je gelooft toch in Hem? De zin begint met het woordje wel. Wel, zoals jullie Christus Jezus de Heer aangenomen hebben. Dat woordje wel, dat slaat terug op het vorige hoofdstuk. De mensen in Kolosse hadden het evangelie van de Heer Jezus omarmd. Wel, zoals jullie de Heer toen aangenomen hebben, zo moeten jullie nu ook in Hem wandelen. Dat is wat Paulus hier zegt. Die mensen daar in Kolosse zijn dus tot geloof gekomen. En Paulus is zo blij met hun geloof in Jezus. En wij kunnen ons dat wel voorstellen, dat zijn wij ook. Als dat gebeurt in onze eigen omgeving, als dat gebeurt in onze gemeente, dat mensen tot geloof komen en dat ze gedoopt worden in de kerk. Een feestelijke dienst, de hele gemeente is daar dan bij betrokken. En ook als je zelf gelooft in Jezus en als je misschien als kind al gedoopt bent, is dat een wonder van God. Er zit altijd het gevaar in bij geloven dat je dat vanzelfsprekend vindt. Je doet de dingen gewoon omdat ze dat van jou verwachten. Je gaat naar catechisatie, je zit in de kerk en dan denk je, ja natuurlijk doe ik dat. En natuurlijk heb ik mijn vrienden in de kerk en al die dingen die ik doe, vanzelfsprekend. Maar er is niks natuurlijks aan. Als je dat even zo mag zeggen. Want geloven in de Heer is ook een wonder van de Heer. En als je dat niet ziet, dan kan het zomaar zijn dat het je op een dag niks meer doet. Maar Paulus is dus blij met het geloof van de mensen daar in Kolosse. Ik dank God dat jullie in Jezus geloven en dat jullie andere christenen lief hebben, schrijft hij. In vers 4 van hoofdstuk 1. Het is dus niet niks wat daar gebeurt. En al helemaal niet omdat die stad Kolosse een welvarende stad was. Lag aan een handelsroute naar het oosten. Ze hadden er eigenlijk alles wat je maar kon bedenken, wat je maar kon wensen. En als je dan in zo'n welvarende stad woont en dan Jezus Christus aanneemt, dat is dan een extra wonder. Dat je niet zegt van nou, ik heb alles al. Zoals dat bij ons wel gebeurt. Heel veel mensen hebben alles. Waarom zou je een God nodig hebben? Nee, er waren mensen tot geloof in Jezus gekomen. Zelf is Paulus daar trouwens nooit geweest in die stad. Niet hij, maar anderen hebben het evangelie daar gebracht. En zo is het gekomen. Wel. Zoals jullie Christus Jezus de Heer aangenomen hebben, zo moeten jullie ook in Hem wandelen. Let er even op dat Paulus dus niet zegt, wat ben ik blij dat jullie, nou laten we zeggen dat jullie religieus geworden zijn of zoiets. Er is een verschil tussen in Jezus geloven en religieus zijn. Er is een verschil. Er is heel veel religie in de wereld. De wereld zit vol met religie. En religie, dat is iets waar je als mens trots op kan zijn. Omdat je zelf iets hebt gevonden. Iets uitgevonden. om in contact te komen met het hogere, zeg maar. Religie is dus ook iets van beneden, want jij hebt het uitgevonden. Toen Paulus deze brief schreef, waren er in Klein-Azië verschillende religieuze groepen mensen. Grieken, Romeinen, Joden, vele anderen. Het was een internationaal gezelschap daar, ook in die stad. Een multiculturele bevolking met verschillende godsdiensten. Sommigen geloofden in engelen, anderen in Griekse en Romeinse goden. Sommigen vereerden de natuur. Heel speciaal in die tijd waren ook de mysteriegodsdiensten. Mysteriegodsdiensten, het woord zegt het al, dat waren godsdiensten die zich bezig hielden met mysteries, met geheimzinnige dingen. Zoals die er in onze tijd ook nog zijn. New Age bijvoorbeeld is zo'n westerse spirituele beweging die in de vorige eeuw ontstaan is, in de 20e eeuw. De aanhangers van New Age, die kijken sinds de jaren 1970 uit naar de komst van een nieuw tijdperk van liefde en van licht, zo zeggen ze dat. En daar bereiden ze zich op voor door te werken aan hun eigen spirituele groei. Nou, een kenmerk van die mysteriegodsdiensten is dat alleen de ingewijden het begrijpen. En dan gaat Paulus daar ook over schrijven, over het mysterie dat hij kent. Hij heeft het over een mysterie, maar niet als een geheimzinnig iets, maar als het geheim van Jezus Christus. Aan het evangelie is niks geheimzinnigs. Maar het geheim dat Paulus verkondigt, dat is het Christusgeheim. Het grote geheim dat God ons bekend gemaakt heeft. Het grote geheim dat geloven niet iets is van beneden, maar van boven. Het geheim dat de Zoon van God zelf van boven gekomen is om ons, om de wereld te redden. Dat geheim, daar gaat het over. Dat geheim is bekend geworden in Kolossen. Dat hebben de mensen daar aanvaard. En als je dat één keer aanvaard hebt, dan moet je daar ook mee doorgaan. Je kunt niet op je lauren rusten. En iedere generatie daarna moet ook weer steeds die keus voor God en voor Jezus maken. Men heeft wel eens gezegd, God heeft geen kleinkinderen. God heeft wel kinderen, maar geen kleinkinderen. Hij is ook niet onze verre grootvader, maar hij wil juist door Jezus, onze vader zijn. En het is belangrijk om dat vast te houden, want in onze cultuur is het zicht op de liefde van een hemelse vader eigenlijk verdwenen. Het is eigenlijk verloren gegaan. Wat een wonder als je dan toch in deze tijd, in alle vragen en moeite die je ervaart, gelooft dat God iemand is, niet iets, maar dat God iemand is die voor jou zorgt. Die een vader wil zijn voor jou. En die als een vader liefdevol en met erbarmen zijn armen om jou heen wil slaan. Geloof is iets heel moois. Het is niet van beneden, maar het komt van boven. Je bent dus ook niet een gelovige door je geboorte in een christelijk gezin. Je kunt je ook niet beroepen op het geloof van je vader en moeder. Nee, God wil dat jij zelf iedere keer weer dat cadeau dat van boven komt, dat je dat uitpakt. Wandel in Jezus. Neem Jezus aan. Wandelen in, staat er. Hè? Dat gaat eigenlijk nog een stukje verder dan wandelen met Jezus. Wandelen in Jezus, dat wil zeggen dat je helemaal als het ware, ja, in de sfeer van Hem komt. Dat je niet meer in de sfeer van de zonde zit, maar dat je in de sfeer van Jezus komt. Wandel in Hem. Hij heeft het over jou te zeggen. En alles wat jij denkt en alles wat jij doet, dat wordt door Hem bepaald. Hij is je Heer. Wandel in Jezus. Je gelooft toch in Hem? En dan het tweede punt. Wandel in Jezus, doe nu ook wat Hij wil. Wie Christus Jezus de Heer aangenomen heeft, moet ook in Hem wandelen. Zo staat het er. Nou, er is, zoals we allemaal weten, hier in het Westen een groot aanbod op de markt van de religie. En dat is eigenlijk best verwarrend, want wij en onze jongeren ademen die lucht in. Alles is religieus. Alles loopt door elkaar heen. Het is ook niet toevallig dat juist in onze tijd die term fake news uitgevonden is. En rondgaat. Desinformatie verhult als nieuws. In het opkomende populisme, ook het populisme wat we hier in Nederland tegenkomen, daar zitten religieuze elementen. De charismatische leider, soms is dat ook een politieke leider, die vertelt ons hoe de wereld echt in elkaar zit. En je moet achter hem aan en hem geloven. En zo wordt er ontzettend veel onzin verspreid via allerlei websites en sociale media. Maar wij hebben een andere leider en dat is Jezus. En zo zegt Paulus het ook. Jullie hebben toch Jezus aangenomen? Wandel in Hem. En doe wat Hij wil. En dan schrijft hij die drie namen die Jezus heeft, die schrijft hij helemaal uit. Christus, Jezus, de Heer. Die eerste naam, Christus, dat is een, laten we zeggen, een ambtsnaam. En dat heeft iets te maken met een taak die hij had. Hij was namelijk gezalfd. Hij was aangesteld om een goede boodschap uit te dragen. Eigenlijk moet ik het anders zeggen, om de goede boodschap uit te dragen. Die ene goede boodschap. Dat de Zoon van God van boven gekomen is naar de aarde. Om die aarde te redden. Om gebroken harten te helen. Om gevangenen vrijheid te schenken en om schuld te vergeven. De tweede naam die Paulus noemt, dat is de naam Jezus. En die naam Jezus, dat is een roepnaam. Dat is een roepnaam. Redder. U bent onze redder. En daar mag je hem over aanroepen. Erbij roepen. En als je dat doet, dan hoef je niet onzeker te zijn of hij wel helpt. Denk aan de blinde Bartimeus die Jezus aanroept. Jezus, Zoon van David, help me. En die mensen die daar dan omheen staan, die bestraffen hem eigenlijk. En die zeggen van, hou toch eens even je mond, man. Jezus heeft wel wat anders te doen dan te luisteren naar jou, naar jouw geroep. Maar Jezus draait zich om en hij geneest hem. Jezus mag je altijd aanroepen. Jezus luistert en geneest. De derde naam die Paulus noemt, dat is de naam Heer. En dat is eigenlijk meer een titel. Jezus leeft. Hij is de opgestaan. Het is Pasen geweest. En hij regeert over de wereld. Hij regeert. Nou, die titel, Heer, die kwam ook altijd bij de doop ter sprake. Die mensen daar in Kolosse, die gedoopt werden, die riepen eerst de naam van de Heer aan. Jezus is mijn Heer. Ze deden belijdenis van hun geloof. Jezus is de Heer. En daar gaat Paulus nu op door. Het is niet voldoende om dat te zeggen. Het is niet voldoende om Heer, Heer te roepen. Maar je moet ook alles doen wat Hij zegt. Want je leeft in de sfeer van Jezus. Laat Hij de bron zijn waar jij uit put. En waar moet je dan concreet aan denken? Nou, misschien moet je wel in jouw leven je bepaalde dingen ontzeggen, dat kan. En denk bijvoorbeeld aan zo'n punt als de opwarming van de aarde. Hoe leef je zo dat toekomstige generaties ook nog op deze aarde kunnen leven? Dat je ze niet tekort doet. Het kan ook zijn dat jij juist in actie moet komen. Dat je moet opkomen bijvoorbeeld voor iemand die zwak is. Of dat je moet opkomen voor iemand die gediscrimineerd wordt. Dat gebeurt nog veel te veel. En overal. En steeds maar weer. Dus als christen hoor je daartegen op te komen. En dat kan ook als jij maar dicht bij Jezus blijft. Als je maar in Jezus wandelt. En steeds contact met Hem blijft zoeken. Bijvoorbeeld door stilte. Je richten op Jezus. Of door liturgie. Of door gebed. Dus blijf dicht bij Jezus. Die dat zelf ook altijd gedaan heeft. Tenminste, hij bleef altijd dicht bij zijn vader. En hij ging de weg die zijn vader wees. En hij maakte de goede keuzes. Hij kwam op voor de zwakkeren. Dat bracht hem aan het kruis. Hij stierf. En als jij nu in hem blijft, in hem wandelt, dan moet jij ook sterven. Hou er maar rekening mee. Dan moeten je zonden sterven. En dan zullen je zonden sterven. Maar Jezus is ook opgestaan. Als jij in Jezus bent, in hem wandelt, mag je ook opstaan in een nieuw leven. Je wordt een ander mens. Zo gaat dat dus in het leven van een christen. Denk bij alles wat je doet aan Jezus. Wandel in hem. Als je in de tuin werkt, of als je achter je pc zit om een presentatie te maken of zo. Als je in gesprek met iemand bent. Als je onderweg bent, als je boodschappen doet. Het gaat er niet om dat jij allerlei vreemde dingen gaat doen. Allerlei andere dingen gaat doen. Want jouw collega of je buurman die zit misschien ook achter zijn pc om een presentatie te maken. Die doet ook boodschappen. Maar het gaat er wel om dat jij de dingen anders doet. Dat je anders doet. Heb jij een boze bui? Een zin om iemand uit te schelden of te discrimineren? Niet doen. Laat je bij alles leiden door de geest van Jezus. En doe de dingen die je doet met zorg. Met aandacht. Met liefde. Met oprechte aandacht voor je naaste. Niet omdat het moet, maar omdat er een ontmoeting heeft plaatsgehad met Jezus, de levende. Dan derde punt. Wandel in Jezus, blijf ook op hem steunen. Het volgende stukje staan vier woorden. En het is best wel goed om die even na te lopen, die vier woorden. Wortelen, grondvesten, vasthouden en danken. Wat voel jij nou bij die woorden? Bijvoorbeeld zo'n woord als wortelen. Nou, ik denk dan aan Psalm 1. Aan die boom die er goed voor staat. Want die boom die heeft wortels in de grond. En die wordt gevoed door dat water dat er in de muur is, in de grond zit. Dus wortelen, dat stelt je voor de vraag, waar haal ik mijn inspiratie vandaan? Laat ik mij beïnvloeden door allerlei menselijke filosofieën? Of is Jezus de krachtbron van mijn leven? Het tweede woord, dat is grondvesten. Nou, waar denk je aan bij grondvesten? Ik denk dan aan een gebouw, van een huis. De gemeente wordt wel een bouwwerk genoemd. Een huis. En een huis heeft een fundament nodig. Sommige huizen in de provincie Groningen, die zijn zwaar beschadigd door de aardbevingen die daar geweest zijn en nog zijn. Andere huizen, die zijn gewoon blijven staan. Hoe kan dat? Nou, die huizen, die zijn blijven staan, die hadden een stevig fundament. Die waren aardbevingsbestendig. Dan vraag je je af, heb ik ook zo'n stevig fundament? Kijk, we hebben hier heel veel prachtige dingen in dit land. In onze westerse beschaving. We hebben een hoog welzijnspeil bereikt. Heel veel lichamelijke en geestelijke behoeften die wij hebben, nou, die worden gewoon vervuld. Tegelijkertijd blijkt dat heel veel mensen problemen hebben met zingevingsvragen. Waarvoor ben ik hier? Waar gaat het naartoe? En hebben wij het daar ook over? Hebben wij het bijvoorbeeld over onze ziel die schade kan lijden? Onze ziel kan schade lijden als God en onze naaste uit het zicht verdwijnen. Dus je levenshuis blijft alleen staan als je bouwt op Jezus, je Heer. Derde woord, dat is vasthouden. En vasthouden, dat is typisch zo'n woord dat om de hoek komt kijken als er problemen zijn. Dan moet je vasthouden. Dus het slaat op moeite in ons leven. Als het tegen zit, ja wat dan? Ben je dan nog een stevige boom met goede wortels in de grond? Blijf je staan? Ben je dan nog een stevig huis met een goed fundament? Nou, wij weten allemaal wel dat dat soms vies tegenvalt. Als je huwelijk onder druk komt te staan, of als je te maken krijgt met ziekte, of met sterven, met werkloosheid. Weet je wat je dan moet doen, zegt Paulus? Vasthouden. Dan moet je blijven bij wat je geleerd is. Dan moet je weer terug, in het begin, naar de grondbeginselen. Denken van, ja, wat heb ik dan geleerd? Ja, wat heb ik geleerd? Wat is ook nog maar mijn enige houvast in het leven en in het sterven? Dat is toch Jezus. Dus ik moet mij vasthouden aan Jezus. Hij geeft vaste grond onder de voeten. En dan dat laatste woord, dat is het woord danken. Wees vol dankbaarheid. Kijk, die eerste drie, die blijven staan. Heb je stevige wortels? Heb je vast fundament? Blijf je bij de beloften die de Bijbel je geeft? Wat dan? Dan ben je, let maar op, ben je een dankbaar mens. Kan niet anders. Want Jezus leeft. En hij is er, ook in jouw leven. Wandel in hem. Blijf op hem steunen. Ben jij bezorgd over hoe het verder moet allemaal? Hoe het verder moet met je gezondheid, met de gezondheidszorg, met de kerkdiensten, met de economie, met de kerk in het algemeen? Iedere keer weer teruggaan naar het begin. Dus ik kan ook zeggen teruggaan naar je doop. Paulus noemt dat ook, hè? In vers 12. Jullie zijn gedoopt. Jullie zijn samen met Christus begraven. Maar God heeft hem uit de dood laten opstaan. En omdat jullie geloven in die kracht van God, wil God jullie ook met hem opwekken en een nieuw leven geven. Dus een christen is vooral een dankbaar mens. Niet omdat hij zo flink is, of omdat hij zo stoer is of zo sterk, maar omdat God een trouwe vader is. Een krachtige, trouwe vader. Daarom doet een christen ook niet aan religie. Maar hij bouwt op hem die echt de afstand tot God heeft overbrugd. En dat is Jezus. Een christen hoeft zich door niemand de wet laten voorschrijven. Dat is bij religie wel zo, hè? Je zult en je moet. Religie is van beneden. En religie is gebaseerd op menselijke bedenksels. Maar christenen, u en jij en ik en onze kinderen, we hoeven ons alleen maar te richten naar hem die de eerste was in ons leven. En die ook de laatste wil wezen. Laat leven altijd zijn voor jou. Leven en wandelen in Christus Jezus, de Heer. Dan mag je schuilen bij je hemelse Vader. En dan ben je een gelukkig mens. Amen. Laten wij nu een lied met elkaar zingen. Dat heet Schuilen. En dat is gemaakt naar aanleiding van Psalm 91. U hoort de woorden van Psalm 91 er ook in terug.
Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste, zijn in de schaduw van de Almachtige. Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker, overnachten in zijn aanwezigheid. U bevrijdt mij uit de handen van belagers. U redt mij van de gruwelijke dood. En de nachten hoef ik niet meer te vrezen. Of de pijlen die op mij zijn gericht. Want ik ben veilig bij u. Ik ben veilig bij u. U antwoordt als ik roep. Ik ben veilig bij u. Veilig bij u. Als ik roep. In de schuilplaats van de Allerhoogste.
Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste, zijn in de schaduw van de Almachtige. Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker, overnachten in zijn aanwezigheid. U stuurt engelen om mij met hun handen zullen zij mij steeds dragen. En geen hindernis die mij tegenhoudt.
Want ik ben veilig bij u. Beschut onder uw vleugels. Ik ben veilig bij u. U antwoordt als ik roep. Ik ben veilig bij u. Veilig bij u. Als ik woon in de schuilplaats van de
Zullen we nu samen danken en bidden? God, onze Vader, wij willen u danken. U bent naar ons toegekomen, van boven naar ons toegekomen, in Jezus, uw Zoon. U bent naar ons toegekomen, ook al keren wij ons maar al te vaak van u af, omdat wij denken dat u niet bent of niet hebt wat wij zoeken. Maar u bent alles voor ons en ook voor deze wereld. En wij kunnen niet zonder u. Wij danken u. Wij waren verloren en u vond ons. Wij waren dood, maar u blies uw adem in ons. En u bracht leven in ons dorre bestaan. Dank u dat u ons redde door Christus Jezus, de Heer. Dank u voor uw onvoorwaardelijke liefde. Help ons nu ook om u te zoeken. Kom daarvoor in ons met uw Heilige Geest. Help ons om te wandelen in Jezus, om met u onderweg te gaan, om met u onderweg te zijn in dit leven. Help ons om u aan te roepen, om te luisteren naar wat u te zeggen hebt, om u te gehoorzamen ook. Wij danken u voor de gemeente, voor uw gemeente, waarin u zoveel geeft. Heere, het zijn moeilijke tijden voor het samenleven als gemeente. Soms vragen we ons misschien wel af of het wel verder kan zo. Maar u troost en u helpt ons. En u geeft ons ook nog heel veel. Wil u ook bidden voor de procedure van de verkiezing van ambtsdragers? Wilt u daar over het verdere verloop uw zegen over geven? En Heere, als wij onze handen uitsteken, dan vinden wij uw handen, want u draagt ons. Wij bidden u in bijzonder ook voor de jongeren in deze tijd, die het als heel moeilijk ervaren wat we meemaken, wilt u ze leiden en vasthouden. En wees ook bij de ouderen die zoveel behoefte aan contact hebben, wil ze helpen en troosten in wat ze missen. Van welke leeftijd wij ook zijn, wij hebben u nodig. Vang ons op, draag ons, leid ons en stuur ons door alles heen naar uw toekomst. Heere, u kent ons. U bent er voor ons. En daar danken we u voor. We danken u ook voor de prachtige belofte die er zit in die woorden die centraal stonden in deze dienst. U bent een vader voor ons. Omringt ons met uw liefde. Vader, wij bidden u voor wie het moeilijk hebben. We bidden u voor de zieken. We bidden u voor hen die verdriet hebben. Die rouw dragen. Die met gemis te maken hebben. We bidden u voor wie thuis zijn. Voor wie we niet zien. en misschien wel niet kennen, wil u voor alle mensen, zeker ook voor onze overheden, die in deze tijd leiding moeten geven en die ook willen waken over onze veiligheid. Help ze daarbij en geef ze veel wijsheid, want dat hebben ze wel extra nodig. Geef dat hun en ons leven steeds meer is of wordt een leven in verbondenheid met u door Jezus Christus. Vader, hoor ons en zegen ons in de naam van Jezus. Amen. U krijgt de gelegenheid om de Heer uw gaven te geven. De doelen die zijn bekendgemaakt en die ziet u nog een keer op de beamer. En als u uw gaven gegeven hebt, dan gaan we ons geloof belijden met opwekking 347. Ontvangt u nu in geloof in Jezus de Heer de zegen voor de komende tijd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest... Zij met u, met jou, met ons allemaal. Amen.
Just there.